In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Joehoe, gelukkig nieuwjaar allemaal en welkom bij de eerste aflevering van 2019. Dit is Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nydia.
En ik ben Marilotte.
En dit is dus alweer de 8e aflevering.
Jeetje Pietje, wat gaat dat snel.
Echt hè.
Vandaag hebben wij een droom van een gast. Vinden niet alleen wij, maar ook onze volgers. Toen we op Instagram aankondigden dat ze zou komen, verschenen er buitenproportioneel veel emoticons met hartjesogen in de comments. En om verder een beeld te geven van het enthousiasme zijn hier wat quotes. Ik citeer. Hier leef ik voor, thank you. Deze vrouw is legendarisch. Allemaal hoofdletters. En hier wacht ik al op met 1000 uitroeptekens erachter.
Ja, we dachten dat je hier nooit zou komen te zitten, want je woont eigenlijk in New York.
Maar door gedoe met haar visum is ze nu tijdelijk in Nederland. Jammer voor jou, gelukkig voor ons. Het is Ed Zijkstra.
Oh, ik wilde nog een trommeltje doen, maar... Oftewel, Madeleine van de Nieuwhuizen. Welkom.
Leuk, dankjewel.
Ja. En heel even kort over New York. Wat is er aan de hand?
Heel kort door de bocht. Problemen met mijn werkvisum en eigenlijk heel abrupt terug moeten gaan. 10 dagen van tevoren hoorde ik het. En ik kon nog wel ietsjes langer blijven, maar ik dacht, ja, dan zit ik ook liever gewoon met de kerst in Nederland. Dus teruggevlogen, ingepakt en ja...
Ging allemaal heel snel.
Jeetje.
Ging en heel snel. Ben je dan nu hier.
Ja.
Wij zijn er dus heel blij mee.
Ja,
fijn dat je
ik
er
ook
bent.
Hoor.
Even kort, voor de mensen die jou nog niet kennen, wat informatie. Je bent onderzoeker aan Columbia University, dus in New York. Maar waar wij jou vooral van kennen is natuurlijk van je mediacritische Instagram-account Zijkschrift. Waarover we het later nog heel uitgebreid gaan hebben.
Uren.
En je schreef afgelopen jaar opiniestukken voor onder andere het NRC en Parool over journalistiek, seksisme en racisme. Je was ook nog op NPO 1 vorige week.
Ja, klopt.
Die vrouw is overal.
Overal is niet te missen. Wij ontdekten jou en jouw account afgelopen zomer. Dat was in de tijd dat we volop bezig waren met Damn Honey, het boek. Maar op dat moment hadden we een andere werktitel voor ons boek, namelijk Yas Queen. En Mark Bergsma, je kent hem wel uit de allereerste aflevering van onze podcast. Hij wees ons erop dat die werktitel Cultural Appropriation is. En toen hebben we jou gevraagd om jouw mening hierover. Kun jij uitleggen wat dat is, Cultural Appropriation, en waarom dat kwalijk zou kunnen zijn?
We gaan er gelijk hard in. Bam. Met deze vraag.
Ja, ik dacht dat je zou gaan voorlezen wat ik had
gezegd. Wat de initiële reactie was.
Oh ja, dat kan ik ook doen als je dat wil.
Ja. Ja, misschien is dat iets, zeg maar...
Dan... Ze had namelijk een uitstekende reactie. Wacht, zoek hem even op.
Niet voor niks heet het boek nu Damn Honey. Ja. Overigens bedacht door Daniel onze producer.
Oh, hey, wat leuk.
Ja.
Even kijken. Wat ze zei was... Wat een goed initiatief en fijn dat jullie nadenken en stilstaan bij die slogan. Mijn eerste reactie is, een andere slogan kiezen is beter. Het is inderdaad wat je zou kunnen noemen vernacular cultural appropriation, al besef ik helemaal dat dit heel lastig kan zijn bij dingen die zo mainstream zijn gegaan. Het is niet alleen het queen part, wat traditioneel door zwarte vrouwen werd gebruikt om elkaar te hypen, maar ook het woord jas, wat some have argued teruggaat naar de transvestite en later transgender pageant queens in onder andere Amerika in de jaren 70 en 80. Ik sta er zelf redelijk oké in. Ik snap dat veel mensen het helemaal oké en goed en juist empowering bedoelen. Maar ik schrijf zelf bijvoorbeeld standaard yes in plaats van jas, wat een soort knikje is naar de community. En ik zeg nooit queen om diezelfde reden. Maar het is een slippery slope en uiteindelijk is het een beetje balanceren. Ik zou in dit geval wel echt voor iets anders gaan, al is het maar om zeker te zijn dat je niemand alienate, om die reden die sowieso al vaak gemarginaliseerd wordt binnen het feminisme. Mensen van kleur en trans people.
Ja, ik vond het een hele goede reactie. En het was voor mij ook wel een eye-opener. Want ik was altijd heel erg aan het rondstrooien met mijn ayasen. Vooral online. Ja. Dat je ergens op reageert met ja's.
Nou, het lastige
en
is
dat doe ik dus niet meer nu.
Het lastige is vaak dat mensen niet weten wat de geschiedenis van bepaalde dingen zijn. Ja. Dus dingen gaan heel vaak viral of worden opeens heel erg populair, zonder dat mensen precies weten waar het vandaan komt of wat erachter zit. Dus ik ben zelf redelijk vergevingsgezind dat ik zoiets heb van, ja, als je dat niet weet, dan snap ik dat. Maar ja, ik heb altijd iets van, ik probeer er altijd een beetje op in te lezen en te kijken van waar zit die origine eigenlijk en wat vind ik daarvan? Of eigenlijk voornamelijk, wat vinden die mensen daar zelf van?
Ja, dat het gebruikt wordt. Het anders dus toegeëigend wordt door een hele andere groep, terwijl ze geen idee hebben wat de geschiedenis is.
Ja, en het lastige met cultural appropriation, het is namelijk een thema waar ik zelf ook nog veel, denk ik, over heb te leren. Het is heel lastig omdat er een soort scheidslijn, in de taal wordt er een soort scheidslijn gemaakt tussen wat dan oké is en wat niet oké is. Maar het is gewoon een heel erg grijs gebied. Weet je, wanneer is iets inspiratie? Wanneer is een bepaalde modelijn geïnspireerd op een cultuur? En wanneer is het soort van overname van en profiteren van iets wat die mensen zelf nooit terug gaan zien?
Ja, dat vooral, dat laatste.
En dat denk ik ook altijd, want je kan het, wat je dan vaak hoort als je het daarover hebt, is ja, maar het is toch ook een compliment dat je dat dan gebruikt en dat is toch positief dat je die woorden overneemt, maar het is net omdat het zo grijs gebied is het zo lastig.
En een van de eerste voorbeelden waardoor het gesprek over cultural appropriation eigenlijk heel erg mainstream gaat, sorry als ik Engelse woorden hier en daar er doorheen strooi, maar was eigenlijk het concept van witte mensen die dreadlocks dragen.
Oh, ja.
En wat daar toen over gezegd werd door voornamelijk zwarte mensen of bruine mensen, mensen van kleur die dreadlocks dragen, is kijk, als ik naar een sollicitatiegesprek ga en ik draag dreadlocks, is mij historisch gezien altijd verteld, dat is niet professioneel. Doe je haar anders. Knip ze af. Stijl je haar. Zwarte vrouwen hebben altijd zo'n druk gevoeld om hun haar te stijlen. Bijvoorbeeld ook Michelle Obama. Een van de eerste foto's die van haar naar boven kwam toen Obama klaar was met zijn presidentschap, was Michelle Obama tijdens een vakantie waarin ze voor het eerst weer kroeshaar had. En de zwarte community in New York, heb ik daar toen veel over gehoord, die zeiden van, oh, wat fijn om haar weer met haar natuurlijke haar te zien. En het is allebei oké. Het is maar net wat je de keuze die daar zelf in maakt. Maar het is geen haar voor zwarte mensen is niet een neutraal concept. Dus op het moment dat witte mensen dreadlocks hebben en die gaan naar een sollicitatiegesprek, zullen zij daar niet op diezelfde manier de nadelen van
worden.
Ja, op afgerekend worden, exact. Ja. Dus het gaat over macht en het gaat over wie ergens mee wegkomt, ja of nee.
Duidelijk.
Ja. Over het haar van Michelle Obama gesproken, heb ik een podcasttip, namelijk Two Dope Queens, waar ze haar in interviewen. En dan gaat ze uitleggen hoe ingewikkeld het was om haar haar te hebben.
Oh, nice.
Ja, omdat dat vet, het was echt een taak en dat was heel,
Het kost ook vaak heel veel geld. Zwarte mensen zijn er vaak
geld
heel veel geld
en tijd. En ze moest daar ook de hele tijd over nadenken. En het is sowieso een fantastische aflevering. Dus ik ga hem in de show notes zetten.
Leuk.
Even om dit dan nog enigszins luchtig te eindigen. Vrouw, wat drink je veel koffie? wat is dit?
Weet je, ik denk dat het wel meevalt. Eigenlijk niet meer dan 2 per dag. Maar ja, het zijn wel veel roerstories. Ik krijg dus ook vaak filmpjes van mensen die dan ook in de koffie
roepen. Ik vind ze heel kalmerend hoor. Kijk er graag naar.
Ja, iemand, het was wel grappig, ik weet even niet meer uit mijn hoofd wie het was, maar ik vloog terug vanuit Amerika naar Nederland en ik was in een story in mijn koffie aan het roeren en iemand stuurde ook een filmpje terug dat ze in haar koffie aan het roeren was en ze zei hashtag roerige tijden en die vond ik wel hilarisch.
Mooi.
Dat is leuk. Even kijken, we gaan straks met je babbelen over alles, want we willen alles van je weten, maar jullie weten vast al wat er nu komt. Nidia, wat is het minst feministische wat je deze week hebt gedaan of gedacht?
Ja. Oké, okay, het ging als volgt. We zaten in de keuken op 1 januari met de huisgenoten. En ik was aan het voorlezen van een of andere nieuwssite een hele lijst met alles wat gesloopt was. En mensen die... Gewoon alles wat fout was gegaan tijdens de oudejaarsnacht. En toen kwamen we op een gegeven moment bij een man die vermoord was. En daar was dus een vrouw voor opgepakt. En mijn... eerste reactie, het is echt, ik vind het best wel erg, maar toen flapte ik eruit, yes! Want ik ging er automatisch van uit dat die man haar waarschijnlijk iets wilde doen, dat hij haar mishandeld had of iets, en dat zij dus een slachtoffer was, en dat ze uit zelfverdediging had gereageerd. En toen dacht ik, ja, vrouwen, sla terug, laat het niet je gebeuren. En dat is heel fucked up gedachte, om meerdere redenen. 1, ik keur geweld niet goed. 2, ik ging er dus ook gelijk vanuit, oh, ze is slachtoffer. Terwijl misschien is het wel een in en door slecht mens. Dat kan ook gewoon, ook al is het een vrouw. Hey, feminisme. Dat gebeurde.
Ja, supergoeie.
Het was, hè, zo.
En ik zat hierbij en ik gaf jou een
high five. En Mark, nog steeds van dezelfde eerste aflevering. Die was echt zo... Dit kan niet.
En, normaal.
En wij zo van meer vrouwen in de gevangenis. Meer vrouwen die van zich afbijten. En die van zich laten... Ja.
Ik weet niet in hoeverre het per se onfeministisch is... als wel gewoon een gevolg van een seksistische maatschappij. Dat jij die gedachtegang inderdaad hebt.
Ja, ik had ook net een serie gekeken. Parfum heet het. En daar wordt dus heel veel... Daar zit heel veel vrouwenhaat in... Niet eens als onderwerp of zo, maar er worden gewoon aan alle kanten worden vrouwen aan hun haren gesleurd. En gewoon heel veel narigheid. En dan krijg ik dus het gevoel van,
kom op,
doe
terugslaan.
Wat. Ja, terugslaan. Ja. Pak ze. Schiet ze allemaal maar dood. Zo, heel heftig wel.
Ja, en ik weet, we hadden het natuurlijk ook even over dat we benoemden van, als de cijfers van mannen en vrouwen in de gevangenis een soort van gelijk zouden trekken, dat we daaraan dan zouden kunnen zien of de gelijkwaardigheid geslaagd. Het was een heel raar gesprek.
Het was een heel heftig en raar gesprek.
Nee, helemaal niet raar. Ik bedoel, heel interessant punt van die. Ja, dat doet me een beetje denken aan die uitspraak. Zeg maar, wat je wel een soort van de dag dat mannen en vrouwen echt gelijk zijn in de maatschappij is de vraag dat is de dag dat semi-competente vrouwen in topfuncties terechtkomen.
Ja,
ja.
Dat is ook een hele leuke
briljant.
Ja, nou ja, in die categorie dus. Maar waar vooral het minst feministische in zit, vind ik, is dat ik dus er automatisch van uitging van, oh, ze zal wel slachtoffer zijn. Ja, Marilotte.
Ik kan vrij kort zijn. Ik heb niks. Niet omdat ik geen onfeministische dingen
je bent zo denk woke.
Of doe. Ik had er gewoon geen tijd voor deze week. Ik heb 2 mega deadlines deze maand. Dus het enige wat ik doe is eten, slapen, werken. Ik ben het huis niet uit geweest.
Nou, mooi. Eigenlijk geen tijd om onfeministisch te zijn.
Maar ook geen tijd om feministisch.
Zouden sommige mannen moeten proberen.
Ik ben gewoon heel neutraal geweest deze week. Niet feministisch, niet onfeministisch. Gewoon heel neutraal. Ja, niks.
Madeleine.
Oké, the pressure's on. Ik kon niet iets heel expliciets bedenken. Ik vond het wel grappig dat je in de vraagstelling zei van of je ook iets hebt gedacht wat onfeministisch was. Dus ik kon me niet direct iets bedenken. Maar ik moest wel gelijk denken toen ik de vraag hoorde aan... dit is inmiddels ongeveer 1,5 jaar geleden. Mijn eerste semester tweede semester aan Columbia University. Weet ik nog dat ik een keer aan het begin van het semester mijn vakkenpakket samen moest stellen. En dan ga je door een hele lange course catalog. Om zeg maar de korte samenvattingjes van de verschillende vakken te selecteren. Dus ik had iets van 25 tabs geopend met allerlei vakken. Buitenlands beleid, counterterrorism zat er tussen, politieke geschiedenis. En ik ging daar doorheen. En op een gegeven moment, na een half uurtje een beetje browsen, kwam ik erachter dat al die 25 tabs gegeven werden door mannelijke professoren.
Oh,
en
wow.
Dat ik onbewust mannelijke professoren had geselecteerd, omdat er iets in mij toch nog altijd, en inmiddels alweer veel minder dan 1,5 jaar geleden, maar minder autoriteit toedicht aan vrouwen. En dat vond ik heel erg. Want ik wist het meteen en ik wist meteen dat het waar was.
Je wist meteen dat onderligt, dat er dus ook reden van was. En niet alleen van, oh, dit zijn gewoon de allertofste vakken.
Ja, want ik dacht even van, oh, is het zo dat er gewoon minder vrouwen in die lijst stonden? En dat was wel een beetje zo, zeker binnen zeg maar veiligheidszaken en zo. binnen veiligheidsissues zit, dat is een door mannen gedomineerd veld. Maar dat was niet overal zo.
Stonden er dan ook foto's bij? Dat je meteen in één oog op slag kon zien dat het door een man werd Oh ja, oké. Okay.
Ja, of je zag het heel duidelijk aan de naam. Maar dat was een moment dat ik dacht, wow, Madeleine, pas op. Weet je wel, wees hier bewust van. Ja. En toen ben ik daar heel veel over na gaan denken en ben ik daarover gaan lezen. Want heel vaak is, weet je, feminisme en activistisch zijn of bewust zijn heeft ook heel erg te maken met het onderzoeken van je eigen geïnternaliseerde misogynie. Ja. Misogynie in Nederland?
Misogynie, denk ik.
Misogynie klinkt een beetje als mannenhaat. Maar ja, mannenhaat. Ja,
vrouwenhaat. Sorry, ja.
Hoe heet mannenhaat ook weer?
I don't know. Ik weet het niet. Jij praat door. Ik ga.
Anyway, dus dat toen je vroeg van wat is. Hè, dat heb ik zeg maar gefiled in mijn hoofd als. Oh, dat was een heel duidelijk moment dat ik bij mezelf geïnternaliseerd seksisme bespeurde naar vrouwen toe.
Misandrie.
Oh ja, misandrie. Oh ja. Ja, leuk voor de Scrabble.
Ja, dit is ook waarom we deze vraag altijd stellen. Niet per se om te laten zien van wij zijn ook nog maar vrouwen die niks weten en de hele tijd niet feministisch rondlopen te lopen. Ja. Maar ook om gewoon bij jezelf na te denken van hey, wat zit er denk in ik mij? Zelf nou eigenlijk?
Ja, absoluut. Want ik denk, ik, weet je, soms misschien via mijn Instagram kan het beeld ontstaan dat ik overal antwoord op heb. Of dat ik.
Dat beeld is er zeker.
Daarom vroegen we jou die titel en alles.
Ja, maar dat is dus absoluut niet zo. Ik bedoel. Voor iedereen is het een proces. En een van de redenen dat ik best wel, denk ik, vergevingsgezind ben naar journalisten toe, is omdat ik weet dat het een proces is.
Ja, ja.
En dat iedereen er op een bepaald punt instapt en je hebt altijd nog bij te leren. Er zijn bepaalde dingen die ik nog in mijn hoofd. Ik weet even, kan even niet direct een. Weet je, iedereen heeft nog subtiele of minder subtiele vormen van geïnternaliseerde racisme, seksisme, ja. Al die dingen in zich. En ik ook.
Ja, het is heel makkelijk op het moment dat je een vraag krijgt over het onderwerp om er dan heel geïnformeerd en slim en goed en zo op te reageren. Maar op het moment dat je je eigen gedachtegang gewoon laat gaan, dan zitten er ongetwijfeld nog wel.
Ja, gewoon op straat als je je boodschap aan het doen en dan weet ik veel.
Maar voor 2019 hebben we wat feministische goede voornemens bedacht. Dus hopelijk gaat het dan beter.
Oh ja, dat is waar.
Heb je wat?
Nou ja, toch? Jawel. Precies eigenlijk dit. Bewuster zijn van alles. Want. Nou ja, in ieder geval bewust te zijn ook van mijn eigen gedachten. Maar ook als ik bijvoorbeeld naar de tv kijk of om me heen kijk. Je ziet reclames, je ziet beelden. En ik realiseer me inmiddels steeds vaker, maar ik wil graag er nog bewuster naar gaan kijken, naar dat soort beelden. Ik realiseer me nu vaak achteraf van hey, er zat totaal geen diversiteit in die reclame. Of hey, de vrouw in die film stond in de keuken. Dat is typisch. Dus ik wil mezelf vaker afvragen, waar kijk ik nou eigenlijk naar? En wat voor beeld heb ik nu van. Wat voor beeld geeft dit mij van de maatschappij? Ja, dus dat.
Goeie. Bewuster zijn.
En jij?
Ja, ik dacht, ik wil me er ook meer over uitspreken. Dus je ziet het een en ander wel gebeuren. En ik wil er fanatiek in gaan.
Hard.
2019, hard erin. Ik hoop dat ik dat ook aandurf. Ik hoef niet per se van mezelf meer de hele tijd de goede vrede te bewaren of de leuke feminist te zijn.
Zure feminist is
de zure
ook
feminist
goed.
Is ook, ja.
Is en niet eens zuur.
Nee, maar zo word je dan afgeschilderd,
boos.
Hè?
Nou, ja,
als
ja,
die boze die niks kan hebben en nooit kan lachen om een grapje en zo. Dan ga ik proberen om daar wat. Ja, fuck dat inderdaad. Ja. Deze woorden, fuck dat, staan letterlijk in mijn script. Dus dankjewel dat je me even aanvult. Heb jij hier ook, is dit iets waar je over nadenkt? Of?
Zeker, ja. Ja, ik ben er ook over na gaan denken, 2019. Ik vind het altijd heel erg fijn. Ik bedoel, ergens schiet ik altijd in een soort semi-paniekaanval als het einde van het jaar is. Of als ik jarig ben, hè, zo van, oh my god, weer een jaar voorbij. Maar we gaan allemaal dood. Maar het is ook altijd een leuk moment om te bedenken van, hey, waar sta ik en waar wil ik naartoe?
Ja.
En ik zat na te denken over, nou ja, feminisme. En ik heb het eigenlijk opgedeeld voor mezelf in drie categorieën. 1 is, ik wil me meer uitspreken in afwezigheid. Wat ik daarmee bedoel is, ik wil me meer gaan uitspreken als groepen waarover ik me uitspreek afwezig zijn. Dus bijvoorbeeld, het komt vaak genoeg voor dat we in een dat ik in een geheel wit gezelschap ben. Om me dan ook op die momenten uit te spreken voor mensen van kleur. En dat niet alleen maar te doen als ze er staan en bij wijze van spreken een applausje te verwachten. Maar juist ook niet. Ik heb zelf stage gelopen in Wenen voordat ik naar New York verhuisde 2,5 jaar geleden. Stage liep ik bij de Nederlandse permanente vertegenwoordiging naar de Verenigde Naties op het gebied van nucleaire zaken. En ik zat de hele week op de ambassade ofwel bij het VN-gebouw. En nou, er zijn dan heel veel borrels altijd, zeg maar diplomatieke borrels op ambassades en residenties en zo. En ik was bij één borrel afwezig geweest. En ik hoorde van een medestagiair een week later, die zei: Madeleijn, ik wou je even wat vertellen. Dat was een beetje een vervelend moment eigenlijk tijdens die borrel. Want een van de Europese voorzitters, die zeg maar tijdens vergaderingen dingen voorzit, dat was een Nederlander. En iemand, hij moest met mij gaan samenwerken die periode. En ik werkte er toen net 2-3 weken en ik had hem nog amper gesproken. En wel een paar keer dat ik probeerde gesprekjes aan te knopen. Zo van, oh, hoe vond je de vergadering gaan? Of interessant punt had meneer X of mevrouw Y. Maar dat ketste de hit het een beetje af. En hij was een beetje, weet je, picture this. Een man, eind 50, wit, diplomatiek, heel boring. Kon goed voorzitten, soit. Tijdens die borrel had er in de residentie van de ambassadeur was er een rondje, een cirkeltje geweest van een stuk of 6 mannen, waarvan dus mijn medestagiair, hij en 4 senior diplomaten. En toen had een van hen gevraagd aan hem: hey, hoe gaat het werken met Madeleijn eigenlijk? En toen zei hij de gevleugelde woorden: nou, ze ziet er leuk uit natuurlijk. Maar ja, voor de rest moet ik het nog zien. Bas, dat was een competente jongen. En dat was dus mijn voorganger.
Godverdamme. Jezus.
En mijn medestagiair, natuurlijk was ik soort van half aan het kokhalsen. En mijn medestagiair die zei: ja, ik voelde me zo kut, want ik wist niet wat ik moest doen. Ik ben niet in een hiërarchische positie om daar iets van te zeggen per se. Hij was echt heel duidelijk zijn superieur in de hiërarchie. Maar ik vond het ook heel naar dat ik uiteindelijk niks heb gezegd om het voor je op te nemen. En nou ja, ik zat daar ook een beetje over na te denken van wat had ik nou fijn gevonden als je had gezegd. En ik zei van, volgende keer, want dat soort dingen gebeuren vast.
Gaat nog een keer gebeuren.
Gaat vast nog een keer gebeuren. En het was ook niet de eerste keer. Volgende keer kun je misschien iets zeggen à la, nou, ik ken Madeleijn als een hele competente vrouw. Of als een heel competent mens of whatever. Dus
iemand scharen.
Ja, dus dat was een voorbeeld van uitspreken in afwezigheid. Wat doe je als de persoon in kwestie er niet is? Nou, die, ik zal eventjes het verder kort houden. Eigenlijk vergelijkbaar. Feministische handelingen doen in stilte of in onzichtbaarheid. En dat ben ik een beetje gaan doen in New York. Om eigenlijk vrouwen meer gevoel te geven van autoriteit of expertise of whatever. Heel klein mini voorbeeldje. Als ik op straat de weg niet weet, ga ik nu standaard naar een vrouw toe om de weg te vragen. Omdat vrouwen een soort stereotype hebben dat ze de weg niet weten, dat ze geen richtingsgevoel hebben, dit en dat. Maar dat ik dus gewoon heel actief, en het is heel klein, maar ik denk dat het bijdraagt. Ik denk dat je daar vrouwen een gevoel van zelfvertrouwen mee kan geven. Van, oh, hey, iemand komt op mij af om aan mij de weg te vragen. Dan vertrouwt diegene dus in mij. Nou, dat soort kleine dingetjes, dat vind ik altijd leuk om daarover na
dit
te denken.
Dit is een hele leuke.
Ik vind het ook hele leuk. Ik ga dit ook doen. Ja.
En de derde zal ik ook kort houden. Dat is eigenlijk meer ook nadenken over het concept mannelijkheid. En juist ook het concept van mannelijkheid meer gaan analyseren. En hoe ik me daar proactief op kan stellen. Om ook dat eigenlijk rigide idee van de sterke man die nooit huilt en zelfs niet tijdens het uien snijden, om ook dat af te breken. Want dat is ook net zo goed onderdeel van feminisme.
Ja, ja, het is een goeie en dat wordt ook wel een beetje vergeten. Niet door iedereen, maar soms. Ja. Door onszelf ook nog wel. Of door mij, laat ik het bij mezelf houden.
Ook door mij.
Oké, nou, veel om te doen in 2019.
Veel goede voornemens. Zin in. We kregen post van Kim. Nidia, lees voor.
Hey meiden, allereerst wil ik even zeggen dat ik jullie boekje en podcast geweldig vind en dat ik er mega veel van leer. Nu hoop ik dat jullie mij wellicht advies kunnen geven over het volgende. Ik werk als kok in een restaurant en ik werk met veel mannen. Nu is het probleem, de meeste mannen waarmee ik werk, ook de leidinggevende, gooien nogal veel vrouwonvriendelijke opmerkingen de wereld in. Mijn vrouwelijke collega's lachen erom en wuiven het weg, alsof het niks is. Ik maak soms, als ik een slechte dag heb, of misschien een goede dag, Kim, een kutopmerking terug, maar het schijnt niet te helpen. En dan geeft ze wat voorbeelden van dingen die niet helpen. Bijvoorbeeld de opmerking, wat zou je doen als iemand dat tegen je dochter, moeder, zusje zei? Werkt dus niet. Het vragen om de opmerking te herhalen, omdat je het niet goed hebt verstaan, dat is iets wat we in de vorige aflevering besproken hebben als tip, dat werkt ook niet, want dan herhalen ze het gewoon zonder dat ze inzien hoe kut hun opmerking is. Wat kan ik doen om deze mannen in te laten zien dat dit niet kan? En hoe maak ik mijn vrouwelijke collega's, tussen haakjes, dus gewoon collega's in het algemeen, duidelijk dat sommige opmerkingen echt niet oké zijn en dat ze dat niet hoeven te accepteren? Ik heb zelfs ooit op de koksopleiding een klasgenoot gehad die mij vertelde dat het enige recht van een vrouw het aanrecht is. Mijn reactie daarop was, wat doe jij hier dan als je daarvan overtuigd bent? Daar had hij niks meer op te zeggen. Sommige mensen snappen het echt niet. Ik hoop dat jullie mij en andere vrouwen die met hetzelfde zitten hiermee kunnen helpen. Alvast bedankt. Liefs, een feminist in progress, Kim.
Oh Kim, wat maak je het ons moeilijk?
Hallo, de mannen maken het ons moeilijk. Dit is victim blaming, Marilotje.
Sorry.
Ja, dat kan niet, hè? Maar advies. Ja, help. Dit heb ik zelf ook.
Ja, ik ook. Ik vind het heel lastig. Dit is waar ik ook wel tegenaan loop. Want ja. Het lastige met dit soort mannen is, die snappen niet dat dit niet grappig is. Die vinden dit grappig. En het is volgens mij ook een soort van social construct. Het is iets waarmee ze hun positie in de groep volgens mij vasthouden.
Ja, dit is de manier van grappig zijn. Ja, macho gedrag. Ja.
En dan ten koste van een vrouw. Maar als een vrouw daar dan iets van zou zeggen, is het ook van, het is maar een grapje.
Moet kunnen.
Verlies duur maar niet uit ogen.
Niet zo hysterisch.
Precies. En dan moet je je niet aanstellen. Dus je hebt als minderheid in die groep maar gewoon te nemen. Want zij zitten met z'n allen haantjesgedrag te vertonen eigenlijk.
Ja. Ja, super en het lastig. Moeilijke hieraan is dat het om collega's gaat. Want als het nou iemand op straat is die je nafluit of whatever, waar je niet van gediend bent, dan is het misschien makkelijker om een snappy comment terug te maken dan als het iemand is waar je nog elke dag mee aan de lunchtafel moet zitten. Of in dit geval in de keuken moet staan en samen mee moet werken.
Ja, ik kan me voorstellen dat de sfeer dan kut wordt en dat je misschien ook geen zin hebt om naar je werk te gaan op een gegeven moment of zo. Of als het echt uit de hand
zou
lopen.
Hoe meer het gaat opvallen, hoe meer je er natuurlijk ook gaat gaan ergeren.
Ja, precies. Dus ja, het wordt hoe dan ook kut.
Ja, ik denk dat het is een heel goed punt inderdaad van in wat voor context vindt dit plaats. Weet je, als dit gebeurt tijdens een kerstdiner of zo, of met semi-bekenden of met vrienden, dan is het vaak wat gemakkelijker om je daarover uit te spreken. Werk, ja, je wil de relaties op werk niet verzuren. Op straat kun je gewoon, soms steek ik gewoon mijn middelvinger op.
Altijd lekker.
Maar ja, ik zat erover te denken van wat kun je daaraan doen in een professionele context? En er zijn natuurlijk altijd verschillende gradaties van iets aankaarten. Hè, ik zat te denken van wat zijn nou eigenlijk de categorieën? Je kunt inderdaad, zoals wat zij soms doet, je kunt een harde tegengrap maken. Of je kunt een beetje lachend zeggen, het is niet zo leuk.
Ja.
Dan kun je een soort serieuze opmerking gaan maken waarbij je zegt, hey, nog even over gisteren. Dat vond ik echt gewoon niet chill. Want, en dan zou ik altijd aanraden, en dit klinkt super Dr. Phil, maar laat weten hoe je je voelt. Dus in deze context, toen je dat gisteren zei, kijk, ik snap wel dat je het als grapje bedoelt, maar ik vind het oprecht niet zo chill, want ik voel me daardoor X of Y.
Ja.
Ik voel me daardoor weggezet als vrouwtje, in plaats van gewoon je collega. Dus dat is een serieuze opmerking. Je kunt een gesprek aanvragen. Dat is vaak een soort van een beetje next level.
Met iemand erbij, met een mediator.
Ja, kan op verschillende manieren. Je kan ook gewoon zeggen, hey, kan ik zo eventjes met je praten? Dan snapt iemand vaak al dat je echt even serieuzer bent. Ik zat ook te denken, je kan ook een brief schrijven. Je kan ook een e-mail schrijven. En die even gewoon naar collega's tegelijkertijd sturen en zeggen van, hey iedereen, ik wil jullie niet al te veel, niet een al te grote big deal van maken, maar ik wil het toch eventjes van mijn hart hebben, want ik vind het gewoon niet chill op de werkvloer. Dit wordt soms gezegd, dat wordt soms gezegd. Laten we gewoon proberen om dat niet meer te doen. Weet je, gewoon zeg het casual.
Dan heb je er ook even
zeg het niet kwaad.
Denken.
Zeg het gewoon rustig. Zeg gewoon rustig hoe je erover voelt. Toen dacht ik, oké, de volgende stap zou zijn klagen bij een hogere autoriteit. Dan gerechtelijk je gelijk zoeken. En de allerlaatste is natuurlijk gewoon een Molotov cocktail door iemands raam gooien. Maar dat zou ik niet aanraden.
Wil je alsjeblieft gerechtelijk hulp zoeken?
Maar weet je wat moeilijk is bij haar ook? En ja, nee, bij haar ook. Dat het om leidinggevende gaat. Ook. Dus als je dus een stapje omhoog wil, dat je terechtkomt bij de mensen die het zelf ook doen. En het zijn allemaal van die onderhuidse dingen. Dus het is ook heel moeilijk. Op het moment dat je nou zegt van ja, het valt me op dat je echt, weet ik het, als je echt aan vrouwen zit of zo, dan valt daar waarschijnlijk iets goeds over te zeggen. Maar zolang het allemaal van die onderhuidse, sluimerende grapjes, opmerkingen, dingen zijn, dat is het
zelf
allermoeilijkst.
Ook niet storend of erg, want dat is het natuurlijk vooral. Zien ze niet in dat het...
Ik zou dan vooral eigenlijk zeggen, breng het niet boos, maar breng het teleurgesteld.
Ja, maar breng het is dus wel...
Breng het wel.
Breng het wel, ja.
Want in principe wil je natuurlijk niet dat jouw collega zich kut voelt. Je wilt een leuke sfeer op je werk. Ja. Dus dan ga je als mannelijke collega, als je gewoon een beetje een normaal mens bent, ga je natuurlijk misschien daar wel even over nadenken.
Dat hoop je in ieder geval. Ja, en bondgenoten zoeken.
Ja.
Want je hebt misschien wel een collega op de werkvloer waarvan je denkt, nou, die zou het misschien nog kunnen snappen, vrouw of man. En dan kan je kijken of die misschien achter jou kan gaan staan. En misschien ook een keer wat terug kan zeggen. Dat het niet alleen jij is die de hele tijd maar met het vingertje wijst.
Ja.
Oh ja, en ook nog, ze heeft het ook nog over haar vrouwelijke collega's die meelachen. Dat is ook zo'n ding, hè?
Ja. En je kan natuurlijk altijd even bij je vrouwelijke collega's vragen van, nou, laatst werd dat gezegd. Ik voel me daar zo over. Hoe voel jij je daar eigenlijk over? Zodat je eventjes inventariseren hoe iedereen zich voelt. Ja, je moet het denk ik gewoon zo luchtig mogelijk houden in eerste instantie. En daarna die Molotov cocktail, maar dan eerst...
Klopt,
eerst
even, ja.
Ik had wel laatst een heel lange discussie op Instagram met een van onze luisteraars. En dat ging over een grapje dat Ali B had gemaakt over dat vrouwen niet kunnen rijden. En toen zei zij van, grapjes, moeten niet overal nu zo moeilijk over gaan doen. En je moet ook wel gewoon iets grappigs kunnen zeggen. Ook een vrouw.
Ja.
Dus ergens kan ik me dat ook indenken, maar ik denk ook, waarom moeten die grapjes altijd ten koste gaan van bepaalde groepen?
Wanneer wordt er nou ooit een standaard grap gemaakt over een heteroseksuele witte man?
Als je dan wat zegt, dan is het gelijk. En witte mannen, die mogen niks meer zeggen.
Ja,
dan
wordt er ook verzet.
Er worden natuurlijk ook wel grappen gemaakt over mannen, over hoe mannen
zijn.
Afgesloten zijn emotioneel, over hoe ze heel dommig kunnen zijn, of hoe ze heel, weet je, dat ze niet emotioneel intelligent zijn. Er worden natuurlijk net zo goed grappen over mannelijkheid gemaakt, maar vaak, er worden wel echt disproportioneel veel grappen over vrouwen gemaakt.
Ja, toch? Want ik kan dus nu niet zo'n grap bedenken dan per se.
Maar en zelfs als zo'n grap gemaakt wordt, dan is het toch nog steeds zo dat, omdat ze niet zich emotioneel kunnen uiten, dat is namelijk een vrouwending. En dan is dat ook weer, dat is iets wat als iets zwaks wordt gezien.
Ja, maar bijvoorbeeld die column waar ik het laatst over had op Instagram van Thomas van Luyn.
Oh ja.
Die dus een column had geschreven over mannen die hele dure, extreem luxe muziekinstallaties kopen. En daar helemaal op geilen.
Oh, ja.
en daar helemaal op geilen. En dat vrouwen zoiets nooit zouden doen. Want die vinden het prima om gewoon ABBA op te zetten op een Bluetooth boxje in de keuken. En in de eerste instantie dacht ik, ach, daar wordt weer vrouw weggezet als een soort van non-technisch wezen wat een beetje naar ABBA in de keuken luistert. Maar tegelijkertijd zet hij er natuurlijk enorm mannen te kak die enorm soort van geilen op de meest technische dingetjes en daar helemaal geobsedeerd door raken, et cetera. Dus ja, dat raakt aan zowel het concept vrouwelijkheid als mannelijkheid. Dus, maar ja, anyway, dat is een beetje een genuanceerd verhaal, maar...
Ja, nee. Kim.
Hebben we je geholpen, Kim?
Ik weet het niet. Ik hoop het ergens. Misschien heb je wat aan onze goede voornemens. Dus...
Zal ik anders nog even googlen hoe je een Molotov cocktail maakt?
Ja.
Kan ik dat nog even?
Doe.
Zetten we in de show notes. Ja. Komt goed.
We moeten het even hebben over onzin in Sneerlands media. Want Madeleine, die onzin stel jij aan de kaak.
Yes. Kun je kort uitleggen wat Zeikschrift is?
Zeikschrift is een platform waar mensen bijeen kunnen komen om te lezen over bullshit in de Nederlandse media. Die ik heb uitgezocht en geselecteerd. Maar waar mensen mij ook vaak dingetjes voor toesturen. Sinds ik veel volgers heb. En het is eigenlijk begonnen als een plek omdat ik heel erg zelf zo'n soort van account miste. Ik heb het 2,5 jaar geleden opgezet. En voornamelijk toen vanuit het idee om het echt bij tijdschriften te houden. Inmiddels gaat het ook over kranten en een heel enkele keer tv. Maar oh my god, als ik aan tv begin, dan is het
een eindzoek.
Dat is een beetje zoals wanneer ik zeg maar de Telegraaf ook mee zou rekenen. Dan zou ik alleen nog maar daar. Nou ja, anyway. Nee, dus 2,5 jaar geleden begonnen. De dag voordat ik naar New York verhuisde. Ik was een zomer even bij mijn ouders. Dit was tussen Wenen en New York in. Ik was een paar weken bij mijn ouders en ik was tijdschriften aan het lezen. En mijn ouders hebben altijd heel veel tijdschriften, want zij zijn fysiotherapeut. Ze zijn inmiddels gepensioneerd sinds vorig jaar. Maar vanuit de fysiotherapie hadden we altijd heel veel tijdschriften, want die lagen dan in de wachtkamer. En aan het eind van de maand nam mijn vader die mee naar huis. Dus het regende en ik was in het weekend daar en ik had een enorme stapel tijdschriften neergelegd van oké, lekker even relaxen. Nou, zo relaxed was het niet. Mijn bloed kookte. Nee, maar er waren gewoon heel veel dingen waarvan ik dacht, oh my god, wordt dit nog steeds gezegd? Wordt er nog steeds zo aan bodyshaming gedaan? Worden er nog steeds zulke vreemde opmerkingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid gemaakt? Waar zijn de mensen van kleur? Dit en dat. Ik had niet van al die thema's gelijk die realisatie. Dat kwam meer, zeg maar, gaandeweg tijdens dat ik met tijdschrift bezig was. Maar er waren eigenlijk, er was één column in Jan Magazine waar ik echt heel erg van schrok. Dat ging over een schoonmaakster van de columniste die in haar woorden een oud exemplaar uit Bulgarije met kapotte knieën die het huis niet goed schoonmaakte en die ze ontsloeg en die ze nog een sms'je stuurde aan haar dochter die, ik quote, wel een half woord Nederlands sprak, waarin ze zei: Donka ontslagen, niet goed schoonmaken, dag. Heel absurd.
Oh my god.
Het was alsof je een parodie las. En dus ik dacht meteen van, oh my god, oké. Hier moeten heel veel mensen over gevallen zijn. Dus ik ging googlen, want dat doe je dan. En ik kon niks vinden. En ook op Twitter kon ik niks vinden. En ik dacht, dit is zo vreemd. Want ik weet zeker dat andere mensen ook wel echt hun wenkbrauw hebben opgetrokken. Maar er was niet een plek waar je naartoe kon gaan om die onvrede te uiten.
En op Twitter zag je toen ook niks?
Nee, misschien is dat omdat het 2,5 jaar geleden was, dat het nog niet helemaal, waarschijnlijk zou dat nu al misschien wat anders zijn, I don't know. Maar nee, ik kon niks vinden. En dat was al een maand oud, hè? Want het had al een maand in de wachtkamer gelegen. Dus het was heel duidelijk dat er gewoon echt niks over te doen was geweest. En ik dacht, what the fuck? En dat had ik bij een paar andere artikelen ook vergelijkbaar. En ik zat daar een beetje op te broeden van, hoe kan dit nou? Zal ik een brief schrijven naar de Raad voor de Journalistiek? Maar ja, zo'n brief komt dan ergens op een hoop, weet je wel. Waarom zouden ze mij gaan antwoorden, verzet heeft heel vaak te maken met, ga je gehoord worden, ja of nee? Als jij het gevoel hebt dat jouw stem er toch niet toe doet, ja, dan hou je je maar stil. Zo gaat het heel vaak in de praktijk. Of je radicaliseert in stilte en dan gaan we naar de brug te Molotov cocktail. Ja. Nee, maar dus ik dacht van, oké, ik wil hier eigenlijk gewoon iets constructiefs mee doen met die woede die ik nu voel. Dus toen heb ik een Instagram-account aangemaakt. Want daarvoor zat ik eigenlijk alleen maar anoniem modemeisjes te stalken. Dus ik heb een account aangemaakt, dat Zijkschrift genoemd. En ik zei tegen mijn moeder van, mam, ik heb een account aangemaakt. Ik ga het hierover hebben. Hij zei, nou liever, wat goed.
Ik ga je volgen, schat. Dan heb je al één volger.
Nee, ze zit niet op Instagram, nog steeds niet. Maar het is wel, het is toen dat eerste jaar is het eigenlijk inderdaad gewoon vrienden en een paar familieleden geweest die me hebben gevolgd. En ik zat dan soms in de Feminist Club Amsterdam op Facebook een beetje reclame ervoor te maken. Dus ik kreeg zo een paar tientallen volgers, een paar honderden volgers. En dat eigenlijk dus vanuit New York blijven doen via Blendl en via, ben ik dus, wat ik dus aan het doen was, ik ging bladen doorspeuren en dingen die ik eigenlijk niet vond kunnen, maakte ik dan een screenshotje van of een fotootje van en die begon ik in mijn Instagram account te. Dus het werd een soort eigenlijk galerij van nonsens. Ik heb het nu ook sinds kort naar een zakelijk profiel omgezet op Instagram, zodat ik het de rommelmarkt.
Ja,
dan kan je de categorie rommelmarkt zetten. Dus er zat dan seksschrift en dan rommelmarkt onder. Vond ik zelf erg briljant. Nee, maar zo begon het eigenlijk dus echt om een plek te creëren waar je collectief je hart kan luchten. Ja. Dat miste ik. Want je komt gewoon, de media in Nederland komt gewoon met heel veel dingen weg. Of kwam altijd met heel veel dingen weg. Omdat er niet een soort plek was waar mensen elkaar in hun frustratie en woede konden vinden om het daarover te hebben. En niet alleen om woede te uiten, maar er ook over te praten. Dat is een van de dingen die ik het fijnst vind aan mijn account. Dat zijn de comment sections. En dat zijn de DM's die ik krijg. Dus echt de gesprekken tussen mensen.
Ja, dat is mooi.
Die zijn ook heel erg inspirerend. Ik zit er ook altijd door zo doorheen te scrollen. En denk ik, ja, ja.
Overal liken. Ja,
ja en iedereen, wel, yes. iedereen komt weer vanuit een ander perspectief ook, weet je wel. Dus de mensen van kleur die me volgen, die hebben vaak weer hele... Nou, bijvoorbeeld dat Amazing artikel wat ik laatst rondom kerst postte. Dat ging dus over de hoofdredactrice van Amazing, die online... sommigen noemen het een online blogje, maar dat is dus niet zo. Zij hebben iets van 300.000 individual clicks, zeg maar, individual viewers per maand. Hè? Dus dat kunnen we niet wegzetten als even een online blogje. Die hoofdredactrice had dus een artikel geschreven over de Chinese nagelsalon. En die zat dan, die zit bij mij in de buurt. En daar gaan we allemaal heen. Maar ja, wat ik me dan wel afvraag is, hoe doen die mensen het eigenlijk? Hoe werkt dat daar allemaal eigenlijk? Die zullen wel op een matje in de woonkamer met de hele familie slapen. En allemaal noedels uit een bakje eten. En hier hebben ze wat businessadvies. Zo moeten ze het doen, dan kunnen ze meer winst maken. Nou, het was echt gewoon, holy, zeg maar... Is this the real life? En nou ja, ik zat het te lezen en ik dacht, nou, het kan niet. Dus ik ging daarover posten en nou ja, dat is een hele rel, een soort controverse geworden, waarop zij dan ook weer een heel slecht excuus heeft geschreven. Daar kunnen we nog over hebben als je wil, maar hoeft niet. Maar anyway, een aantal Aziatische Nederlanders reageerden daarop en zeiden onder die oorspronkelijke post, zeiden van... Oh my god, het is te wachten totdat ze zegt... Ik heb Chinese vrienden, dus het is allemaal... Dus ik ben niet racistisch. En verdomd, dat is ex. Ja. Ze zei in het excuus, zei ze van... Nou, ik ben helemaal niet racistisch, want toevallig toen ik deze ophef las... zat ik op een boot met een Chinese vriendin. Dus ik kan niet racistisch zijn. En dat is dus heel erg interessant, want die Aziatische... Ik weet niet waar ze vandaan kwam, maar het was een Aziatische Nederlander die daarover had gecomment van... ja, weet je, je kunt bijna een soort bingo gaan spelen... van wat de excuses zijn die er komen. Dus voor mij is het ook heel leerzaam om die mensen te horen... van die aanvoelen van, nou, dit zal dan wel komen... en dit zijn de typische reacties die je dan krijgt. En dat, ja, en dat is voor mij super leerzaam.
Voor Aziatische Nederlanders in dit geval dan voor dit artikel... heel fijn dat ze, als ze dit lezen... dat er dus een platform is waar ze hun frustraties... en hun reacties kwijt kunnen... plus het is heel leerzaam voor iedereen.
Ja.
Want ik las die reactie van haar ook. En het was echt, het was zo standaard. Want ook het, nee, maar jullie kennen mijn stijl niet. Dus jullie hebben niet begrepen hoe ik het bedoel.
Ja.
En dat is natuurlijk ook zo'n typisch iets wat...
Ja, en dan komen we ook weer een beetje in het vaarwater van humor. En hoe we daarmee omgaan. Dingetjes die grappig bedoeld zijn... en dan moet ik ook meteen denken aan het boek van Jamie Lee, Sexy But Tired But Sexy.
We kennen hem al.
Waar je, ja, uiteraard. waar uiteraard Damn Honey eigenlijk, dat was de hoofdreactie is, daarop. Ja. Ja. Want ik had toen dat stuk in het NRC erover geschreven. En toen gingen wij er, toen hoorde ik dat jullie er zeg maar over bezig waren. En toen heb ik jullie fantastische... filmpjes natuurlijk gezien, hoe het allemaal
een dag
begon.
Als Jamie Lee.
Dat is erg vermakelijk.
Ik heb net nog mijn nagels rood gelakt, mag niet. Dat dacht ik dus, terwijl ik zat te lakken, mag niet van Jamie Lee.
Waarom mag dat niet?
Rode nagels ik mag het, niet. Het mag niet, maakt niet uit.
Het is ook echt heel boerig natuurlijk.
Ja, nou ja, boerig. Zoiets.
En hoerig is sowieso slecht, want...
Mag niet.
Prostituees mogen niet. Anyway, nee, maar...
Ja, dus van je snapt de tone of voice niet, het is grappig bedoeld.
Je snapt de tone of voice niet, zo is het niet bedoeld. Je moet het allemaal met een korreltje zout nemen. Maar als we alles altijd maar met een korreltje zout nemen... dan gaan we het niet hebben over de onderliggende problematiek... die daar wel degelijk aan ten grondslag ligt. Want bijvoorbeeld grapjes over... die mensen zullen wel met z'n allen op een matje in de woonkamer... Waarom zouden die mensen niet gewoon een bed en een slaapkamer hebben... en aparte slaapkamers? Waarom denk je dat die mensen jouw businessadvies... Nodig hebben.
Ja, dat ook.
En ook, het was ook, want volgens mij zei ze ook iets van... geef ze wat extra's, want ze hebben het nodig of zo. Of ja. Geef ze...
Zo denigreren.
En als klap op de fucking vuurpijl ook nog zeggen van... dat er in de titel stond de Chinese nagelsalon... en dan in het artikel refereren naar de Vietnamese familie. Dat je echt denkt, oh my god, dit is gewoon echt racism 101. Dat je gewoon hele volkeren, zeg maar, nazistaten door elkaar haalt... onder het mom van, ja, die Aziaten met hun nagelsalon.
Lijken allemaal op elkaar.
Ja. Dus Ja, nee, maar wat je zei, dat punt over dat mensen zich daardoor zich gesterkt voelen omdat zij zien dat anderen zich uitspreken. En dat gaat terug naar mijn eerste punt van mijn goede voornemen. Je namelijk uitspreken over groepen die waar jij niet toe behoort. Ik ben geen Aziatische Nederlander, maar ik kan daar wel iets van vinden. Ja. Ik kan wel en je kan het wel voor ze opnemen. Niet omdat ze het zelf niet kunnen, dat is het punt niet. Maar gewoon omdat je het niet vindt kunnen. Dat heeft niks te maken met of zij daartoe in staat zijn. Nee, dat is omdat ik het fundamenteel problematisch vind dat gezegd werd.
En hoe meer mensen dat zouden doen, hoe sneller er dit soort dingen niet meer gebeuren.
Ja, je moet elkaar aanspreken.
Ja, iedereen moet elkaar aanspreken. Het maakt inderdaad niet uit wat je gender is of wat je afkomst verder is.
Ja.
Maar even kijken hoor, want wat zijn de hoofdthema's waar vooral die onzin
hoofdthema's zijn... seksisme, racisme, bodyshaming, heteronormativiteit, elitair geshit en gewoon alles ertussenin en daaromheen. En eigenlijk is het allemaal, denk ik, zat erover na te denken van hoe zou je dat nou kunnen terugleiden? En daarom heb ik ook dit t-shirt aan. Wacht even.
Oh, er komt een t-shirt. Equality! En dan
dat een uitleg. Betekenis. Ja. Equality op. Eigenlijk is het allemaal terug te brengen. Net alsof ik jullie nu aan het flashen was of zo. Maar dus uiteindelijk is het allemaal voor mij terug te brengen tot gelijkheid. En tot een niet-stereotypering van wie dan ook. Of dat nou gaat om racisme of seksisme of heteronormativiteit. Het gaat erom dat je elkaar niet alleen in je waarde laat, maar dat je elkaar ook de vrijheid gunt om te zijn wie je wil zijn. Zonder dat daar allerlei conclusies aan verbonden worden van, oh, die zal wel noedels eten. Oh, zij zal wel op mannen vallen. Oh, et cetera, et cetera. Ja. Dus voor mij gaat het heel erg om de media aanspreken op de momenten dat zij eigenlijk vanuit irrationele ideeën over hoe heurt het eigenlijk... standaarden in de maatschappij in stand houden die fundamenteel de vrijheid, de sociale vrijheid van mensen beknot. En de bewegingsvrijheid. En de mate waarin je zelfvertrouwen hebt. Het is een heel groot thema, maar dat vindt op allerlei kleine manieren plaats. Dus als ik posts plaats waarin ik bijvoorbeeld het aantal mensen van kleur in een tijdschrift tel, en ik tel het aantal witte mensen in een blad. Weet je, bladen zoals de Margriet zijn gewoon notoire wit. Die zijn wit, gewoon echt lelietje blank. Dus als je 136 mensen, witte mensen in je blad hebt en je hebt twee mensen die op een Aladdin-advertentie staan die van kleur zijn, ja, dan is het een beetje vreemd. Want loop even door Amsterdam of loop zelfs door Oldenzaal, waar ik geboren ben. En zo ziet het straatbeeld er niet uit. Heen. En het hoeft van mij helemaal niet soort van 50... Je hoeft niet krampachtig daarover te doen van, oh, het moet echt 60 mensen versus 60 mensen. Nee, maar je moet niet het gevoel hebben van, what the fuck is hier aan de hand? Dus dat is een voorbeeld ervan. Maar er zijn dus allerlei thema's. Ik bedoel, ik had laatst het artikel over antisemitisme in de media. Nou, dat is niet een thema wat vaak terugkomt, maar daar kan het dan net zo goed over gaan.
Ja, eentje waar ik wel heel erg op aansloeg was de column van Joep van het Hek. Daar heb ik één boze zondag aan besteed. Kan je daar kort iets over vertellen?
Joep van het Hek had een column geschreven in het NRC. Eigenlijk rondom de periode dat Christine Blasey Ford de hogere gerechtshof rechterkandidaat Brett Kavanaugh aanklaagde van seksuele aanranding. Zij inmiddels een vrouw van in de 50, geloof ik, zei dat Kavanaugh haar toen zij 15 of 16 was op een bed, op een feestje, dronken had neergedrukt en aanstalten maakte tot aanranding of verkrachting. En dat zij toen net is ontsnapt. En zij stond daar heel, mijn ogen, moedig over te vertellen voor Congress, voor een congressional hearing. En kijk, ik ben niet geïnteresseerd in, is dat gebeurd, ja of nee? Ik ben er natuurlijk op een bepaald niveau wel geïnteresseerd in. Maar ik bedoel, ik ben geen rechter. Wat ik wel weet, is dat die vrouw, dat ik een hele werkelijk upset vrouw daar zag staan, met tranen in haar ogen, te vertellen over iets wat zij in haar beleving heeft meegemaakt. En afgezien van wat de feiten of whatever daarover zijn, Joep van het Hek schilderde dat af alsof hij sprak dat dat met krokodillentranen gebeurde. En als het zo lang geleden was, waarom was ze toentertijd dan niet jankend naar haar moeder gerend? En allerlei soort van tropes, dus soort van stereotypen over misbruik en over eigenlijk ook waar MeToo voor een deel over gaat. Een soort van stereotype idee van, oh, als je toen niet geklaagd hebt, is het dus niet gebeurd. Of dan is het waarschijnlijk niet gebeurd. En hij schreef daar niet alleen een vanuit de wetenschap onbewezen column over, maar ook gewoon een hele lelijke column die echt bedoeld was om te kleineren om te steken. En ik heb daar toen een brief naar het NRC ingestuurd, die ook is gepubliceerd, waarin ik eigenlijk basically zei, luister Joep, in de wereld van vandaag de dag nemen we misbruik serieus. En daar kreeg ik ook heel veel reacties op. Ik heb ook op mijn Instagram daar wat langere versie over gepost, waar geen plaats voor was in de krant. Waarin ik ook refereerde aan de keer dat ik zelf eigenlijk heel vervelend seksueel gedrag heb meegemaakt toen ik in Parijs woonde. En ik kreeg er zoveel berichten over van vrouwen die zich daardoor, die zeiden, ja, weet je, als je, nu ik dat lees, dan voel ik me door jou serieus genomen. Terwijl ik met als Joep, die ondermijnt heel veel trauma en pijn en verdriet.
Dat vond ik ook het erge eraan, dat hij dat daarmee deed. Maar dankzij jouw oproep heb ik ook een brief naar NRC geschreven.
Ja, goed.
En met mij geloof ik 60 heel veel andere mensen.
Ja, ja. En ik heb dus van een journalist bij het NRC gehoord dat ze echt een record aantal brieven binnen hadden
gekregen. Ja, dat is dankzij jou geweest, denk ik wel. En ik heb daar ook een hele, nou niet heel goede, maar wel een reactie van NRC op ontvangen.
Ja, dus want ze geven bijna altijd echt een reactie. Dus onderschat niet hoe serieus dat toch wel echt genomen wordt.
Ja, dus schrijf vooral echt als je gewoon iets lelijks tegenkomt.
Ja.
Maar dan kom ik gelijk bij een vraag die we binnenkregen op Instagram van @my.rijen. Dus ik denk Mireille, maar dan met Mai. Ik ben benieuwd of ze het soms spannend vindt om kritiek/feedback te geven op BN'ers. Of in ieder geval mensen met een flink platform die flink terug kunnen schreeuwen. En zo ja, hoe ze zichzelf dan toch moet inpraat. Iemand als Joep aanvallen is nogal wat.
Beetje.
Eng, ja.
Goeie vraag. Kijk, Joep van het Hek is natuurlijk echt, toen ik opgroeide, hij is natuurlijk een soort van pilaar van de Nederlandse cultuur.
Ja, daarom.
Dus dat is iemand die dan in je woonkamer was met Oud en Nieuw en van wie je alle conferences keek. En dat is echt gewoon een groot cultureel figuur. Dus dat was ergens ook eigenlijk heel erg lekker om me te realiseren dat mijn mening gewoon legitiem is. En dat ik echt oprecht dacht van, ik ben het echt niet met jou eens. En dat is een legitieme mening. Voor mij is groeien in feminisme ook geweest bewust worden van de legitimiteit van mijn eigen ervaring en mijn eigen mening. Of dat nou voortkomt uit kennis of uit ervaring. En dus om die vraag te beantwoorden, nee. Ik ben nooit erg onder de indruk geweest van autoriteit. Dat wil niet betekenen dat ik er totaal ongevoelig voor ben. Ik bedoel, als ik iemand... ik heb dus ooit, wat ik vertelde in dat andere radio-interview, Hillary Clinton ontmoet in een boekhandel in...
Echt?
Ja.
Ik ga je zo aanraken, wat jij haar ziet.
Ik heb mijn hand nooit meer gewassen. Hij is nu ook helemaal... Nee, okay.
Hij is zwart.
Goor. Maar die heb ik ontmoet in een boekhandel daar. En dat was tijdens een boeksigneersessie voor een besloten publiek. Dat was heel erg leuk. En heel kort bedankt voor haar efforts. Dit was vlak nadat Trump verkozen was. En New York helemaal in shock was. En dan voel ik zeker een gevoel van wauw, wat een autoritair. Dan heb ik daar bewondering voor. Kijk, bewondering, dat is iets anders. Je kunt bewondering hebben voor iemand en diegene in die zin op een voetstuk plaatsen. Maar ik ben niet onder de indruk van puur positionaire autoriteit. En daar komt bij dat als ik echt ervan overtuigd ben dat ik het juist heb, en dat bedoel ik niet op een arrogante manier, maar bijvoorbeeld zoals met dat artikel in de magazine, ik twijfel er niet over dat ik het bij het juiste eind had door dat racistisch te noemen. En door dat te analyseren en daar verschillende dingen, zeg maar, to call out several things. Als er dan dus van haar een reactie op komt van, dan wil ik me met name even richten tot Madeleine van de Nieuwenhuis van Zijkschrift, want zij zaait haat. Dan glijdt dat echt van me af als, nou, in het Engels heb je een mooie uitspraak, like water off a duck's back. Dus weet je wel, eenden, net als vetplantjes, hebben zo'n mooi vetlaagje waar waterdruppels gewoon. Zo, dat glijdt echt van me af, want zij kan mij wel haat. Zij kan wel vinden dat ik haat zijn, maar ik weet dat dat niet zo is. En dus op die momenten I couldn't care less.
Je slaapt er niet minder op.
Nee. Maar dat is natuurlijk, dat betekent niet dat ik niet kan twijfelen. Of dat er niet momenten zijn dat ik dacht, oeh, dat had ik eigenlijk toch wel mis. Of dat had ik. Maar dat is iets anders. Dat is iets anders dan bang zijn puur om autoriteit vanwege autoriteit.
Ja. En niet bang voor de shitstorm die wellicht zal komen.
Nee, laat maar komen.
Ja, nice.
Ik ben dan ook wel benieuwd, want je bent zo wijs. Je weet al die dingen. Hoe dan?
wat is precies de vraag?
Hoe weet je? Nee, maar ja.
Ja, je weet je, ten eerste weet je ontzettend goed uit te drukken. Dat is denk ik iets wat mensen heel fijn vinden aan het account. Je weet precies op te schrijven wat ik vaag voel. Ja. En waarin ik steeds beter word om het uit te leggen. Maar jij kan het echt in 3 zinnen dat je denkt, yes, dit is precies wat ik dacht of wat ik wilde denken. Maar
lief. Nee, ja. Ik denk verschillende dingen. Ik denk, voor een deel heb ik eigenlijk heel analytisch leren denken door mijn opleiding. Dus door in Utrecht te studeren en aan Columbia University te studeren op specifiek gewoon in het geschiedenisdepartement. Dus ik ben heel erg gaan nadenken over hoe zijn bepaalde patronen in de maatschappij tot stand gekomen? Waar komt dat vandaan? En doordat ik heel veel papers altijd moest schrijven, dan moet je dat gewoon heel erg leren om stapsgewijs logisch op te bouwen. Dus in die zin zijn mijn posts denk ik ook altijd redelijk gewoon analytisch. Hè? Argument per argument. Maar even zo belangrijk zijn gewoon de heel veel gesprekken die ik heb gehad met vrienden en vriendinnen over feminisme, die eigenlijk voortkwamen van mij persoonlijk uit een frustratie met dat ik niet mijn vinger kon leggen op waarom ik bijvoorbeeld boos was. Toen ik 17 was, was ik ook vaak boos om dingen, maar snapte ik niet precies waarom of kon ik het niet echt onder woorden brengen. En dat vond ik een dusdanig frustrerend gevoel dat ik dacht, ik wil niet alleen maar zeggen, ik ben boos en jij hebt het fout. Ik wil kunnen zeggen, dit is waarom jij het fout hebt. En vanuit die drang ben ik eigenlijk ook veel over feminisme gaan lezen. Maar ook gewoon veel gaan, weet je, het is voor een deel ook gewoon actief nadenken en van elkaar ook woorden ervoor leren. Net als dat je als kind bijvoorbeeld heel erg een gevoel kan hebben, maar nog niet de woorden hebt om het te uiten. Dat betekent niet dat jouw gevoel niet legitiem is. Dat betekent niet dat jij geen gelijk hebt, bijvoorbeeld. Dus voor mij was het heel erg empowering om de woorden te zoeken en te vinden voor een aantal van deze dingen. Maar er zijn ook natuurlijk nog heel veel thema's waar ik nog niet helemaal over uit ben. Wat ik eerder noemde cultural appropriation vind ik een moeilijk thema. Er zijn allerlei hele genuanceerde zaken waar ik ook niet een antwoord op heb. Om een heel concreet voorbeeld te geven van iets wat ik interessant, een interessant debat vind binnen sommige feministische filosofische kringen binnen academia, is vorig jaar werd er een heel controversieel artikel gepubliceerd in een Amerikaans feministisch filosofisch blad. En dat stelde de vraag, waarom mag jij je identificeren als de gender waarin je niet geboren bent, of zeg maar de seksen waar je niet in geboren bent. Dus ik ben geboren als vrouw, stel ik maak de overstap voor mezelf naar transgender man, dan kan ik zeggen ik identificeer me als man. En dat artikel wierp de vraag op, waarom mag ik, geboren als wit, niet zeggen ik identificeer me als zwart? Waar zit hem dat verschil in? En dat lijkt in de eerste instantie een soort absurde vraag. Zo van, nee maar hallo, weet je, je gaat er een beetje van stijgeren.
Dit is ook gebeurd, toch, in Amerika? Er was een vrouw
Klopt, dat was in datzelfde jaar dat inderdaad. Ik ben haar naam even kwijt. Ja. En ik weet, zeg maar, dat ik totaal tegen het feit zou zijn als ik zou zeggen, ik identificeer me als zwart. Dat vind ik echt iets heel anders dan transgender. Maar ik kan het niet per se
uitleggen.
Om dat heel goed onder woorden te brengen, te ontleden waarom je dat vindt en wat dan de fundamentele filosofische verschillen zijn. Dat is niet een gegeven dat je dat dus per se meteen ook weet. Of dat je dat ook meteen kan uiten. Dus het is voor iedereen denk ik een leerweg. Dus en op de vraag van wijsheid, ik vind het heel interessant concept. Wat bedoelen we eigenlijk met wijsheid? Ik denk dat wijsheid heel vaak te maken heeft met empathie uiteindelijk. Dat wijsheid terug te brengen is op kun je je inleven in de positie van iemand anders? En kun je je inleven in, en dat kan zowel betekenen, kun je je inleven in het onrecht wat iemand anders ervaart, maar ook kun je je inleven in het feit dat iemand anders misschien niet op hetzelfde punt in het proces van feminisme is als jij. En kun je daar dan toch in gesprek mee blijven? En dat is iets wat ik eigenlijk, als ik er zo over nadenk, eigenlijk heel erg door literatuur te lezen heb geleerd. En door me te verplaatsen door het lezen van mooie boeken.
Gewoon heel veel verschillende personages ontmoeten in boeken. En ja, daardoor verschillende gedachtegangen.
Ja, en leren van, oh, er kan zoveel spelen in iemand. En iemand kan door zoveel dingen gevormd zijn, dat het ook een minder interessante vraag wordt van daderschap en slachtofferschap per se. Dus bijvoorbeeld, nou, om het even heel concreet te maken, ik postte een paar weken geleden ook een artikel uit de Volkskrant, geschreven door Cecile Narings, over dat sportgala wat had plaatsgevonden en waar vrouwelijke atleten waren geweest, waarvan ze zei, waar foto's bij gepubliceerd werden van die vrouwen die dat sportgala hadden bezocht. En daar stonden dan onderschriften bij à la, als je zulke gespierde schouders hebt, kun je beter niet een vierkante neksluiting dragen van je jurk. Als jij stevige bovenbenen, ik zeg maar wat, als jij stevige bovenbenen, dan misschien geen hakken, maar dit of dat. Nou ja, zo waren een aantal dingen. En daarvan, en het was niet een heel extreem artikel, maar met name die onderschriften vond ik heel problematisch. Want ik dacht, waarom moeten we eigenlijk spieren verbergen? Waarom houden we dat beeld zo in stand van wat we verstaan onder elegantie?
Elegant vrouw zijn, ja, dan sta je vrouwelijkheid, daar als sportheld.
Als fucking
en dan mag
sterk
je spieren niet laten zien.
Ja, ja, of dat wordt dan gezien als, als niet classy. Nou, echt bullshit natuurlijk. Maar ik zei ook bij dat artikel van, ik wilde Cecile Narings niet afschilderen als soort van een extreem voorbeeld, wat dan hier een soort wolf in dit verhaal is. Het is gewoon decennia lang in de hele mode-industrie, in het hele schoonheidsideaal van de westerse wereld, zo geweest. Ja. Dat je als vrouw idealiter een zandloperfiguurtje hebt en mooie blonde haren en lekker een stofzuigertje voor je uitduwt. zeg maar dat niet zo gek is, dat er nog een residu van dat soort schoonheidsidealen bestaat. En dan is een journalist, dus dat vind ik het niet interessant om zo iemand
persoonlijk
te zien als dader. Ja. Die is gewoon onderdeel van een systeem en daar moeten we met elkaar over praten. En zij reageerde dus ook heel constructief op. Ze zei van, heel erg bedankt voor je feedback. Ik zal dit niet meer doen. Met die onderschriften zo. Goed punt. En dan denk ik echt fantastisch. Ja, weet je? Waarschijnlijk als ik iets had gezegd van, what the fuck is dit nou? Ik las dit. Cecile Narings, wat ben je een kutwijf?
Ja.
Nee, dan was er nooit zo'n reactie gekomen.
Nee, want inderdaad, als je iemand aanvalt, dan kan je een verdediging terugverwachten. Terwijl als je meer de maatschappij aanvalt en noemt wat er misgaat, maar niet het persoonlijk maakt, dan heb je natuurlijk een veel een genuanceerdere reactie terug.
En er zijn natuurlijk gradaties, want bij dat Amazing artikel ben ik er wel degelijk harder in gegaan dan bij dat Volkskrant artikel. Dus dat artikel over die nagelsalon, daar ben ik veel eigenlijk rechtlijniger geweest in het afstraffen. Dus veel meer gezegd van, het is niet zo dat dit een beetje niet kan. Dit kan echt totaal niet. En daar schrik ik ook niet voor terug. Weet je, als het echt heel extreem is, dan ga ik het ook niet mooier maken dan het is.
Ja. We hadden trouwens nog een vraag van een luisteraar. Even kijken, die is van @roos.alien. Dus ik vermoed dat ze Rosalien heet. de vraag is, ik ben benieuwd hoe ze op feminisme is gekomen. Ze Madeleine.
Being, zei schrift, ja.
En of ze daarvoor nog door de ignorant, eeuw, dat zijn gekke vrouwen fase is gegaan. Ha, ha, ha.
Ja, nee, grappig. Dat idee bestaat inderdaad nog steeds heel erg van, oh, feministen. Hoewel al voor mijn gevoel minder dan 5 of 10 jaar geleden. Het is wel weer een beetje meer hot topic geworden of zo door mensen als Beyoncé. Om gewoon dat woord te gebruiken wanneer je eigenlijk bedoelt gelijkheid.
Ja.
Voor mannen en vrouwen en alles eromheen en daartussenin. ben ik door zo'n fase gegaan? Ik ben nooit door een fase gegaan dat ik... ik ben meer door een onwetende fase gegaan van dat ik niet precies wist wat feminisme was. Maar ik heb het nooit zo, weet je, het stereotype van, oh, puur je okselhaar laat staan. Ik heb nooit gedacht dat dat was wat feminisme was. Het eerste, toen ik 17 was... Nou ja, ik heb HAVO gedaan in de Oldenzaal. En op mijn 17e ben ik een toneelopleiding begonnen in Amsterdam. En want ik dacht altijd van, oh, ik wil de planken op, ik wil toneel spelen. Want ik vind het zo interessant om menselijke psyches te ontleden. En dat vind ik leuk om daarmee te spelen. Maar dat bleek toch niet helemaal te zijn wat ik dacht dat het zou zijn. Dus ik stopte daarmee en ik had geen idee. Ik raakte in een soort mega existentiële crisis, as one does at 18. En ik ben toen naar Parijs verhuisd voor een jaar om een soort tussenjaar te nemen. En ik ben toen naar de Nieuwmarkt, geloof ik, in Amsterdam geweest, waar die grote boekmarkt één keer in de maand op zondag of zo is. En ik ben toen mensen gaan vragen van, ik ga naar Parijs verhuizen en ik wil eigenlijk 20 klassiekers meenemen. En toen is er één vrouw geweest daar en die heeft mij de tweede sekse van Simone de Beauvoir gegeven. Dus gewoon, ze zei van, hier, neem maar mee. En die ben ik gaan lezen. En dat is eigenlijk voor mij, dat is het eerste boek geweest wat ik heb gelezen over feminisme, waarin de tweede sekse refereert dus aan de vrouw in de maatschappij. Dat de vrouw heel vaak wordt gezien als de niet-standaard. Weet je wel, net als dat de homo universale soort van het archetype mens wordt gezien als de witte, gezonde man die, zeg maar, à la Grieks standbeeld met gebalde vuist staat. En zij zei eigenlijk van, vrouwen zijn eigenlijk altijd tweederangs burgers geweest. En zij ging dat historisch helemaal ontleden. En ze heeft daar prachtig over geschreven. Kan het iedereen aanraden. Met name het eerste deel is heel erg goed. Het is heel veel, maar laat je vooral niet intimideren bij dat soort dingen. Als het een dik boek is, al ga je er in grasduinen. Het is heel bijzonder, vond ik ook, om te lezen hoe lang, en zij is natuurlijk midden 20e eeuw, of ietsjes daarvoor, ik geloof 1950, rond die tijd dat ze het schreef. Natuurlijk zijn al heel veel vrouwen haar voorgegaan, maar hoe dan ook vind ik het altijd heel inspirerend om te bedenken hoe lang de feministische beweging al bestaat. En als er mensen zijn die dat willen reduceren tot vrouwen die hun okselaar haar lieten staan in de jaren 70, be my guest, maar dat is niet wat het is. Dus nee, voor mij is het eigenlijk getriggerd door verschillende dingen. Mensen die me boeken aanraden, mijn eigen beleving in de wereld. Hè? Het, als je 12 bent als meisje en 13, 14 en je hebt borsten gekregen en je wordt opeens een vrouw. Dat, of een meisje, hè? Je wordt je heel erg bewust van je gender. Dat gebeurt meestal zo na je 10e ongeveer, dat je niet langer kind en dus neutraal bent. Niet dat kinderen neutraal worden opgevoed, maar je wordt je er pas echt bewust van als je zo je tienerjaren ingaat. Dus dat ging eigenlijk hand in hand met dat ik erover begon te lezen. En ik heb een van de dingen die ik altijd heel erg mooi vind aan het concept feminisme, is dat het niet iets eenzijdigs betekent. Het betekent wat jij het wil dat het betekent. En dat klinkt misschien zweverig en heel abstract, maar dat is het niet. Er zijn inderdaad verschillende soorten feminisme. Er zijn bepaalde feministen met wie ik het heel erg oneens kan zijn. Maar dat is juist de schoonheid ervan. Dat betekent juist dat het iets heel echts is. Het zou raar zijn als we het allemaal met elkaar eens waren. Want dat zou niet een werkelijke afspiegeling van de maatschappij zijn. In de maatschappij zijn we het constant met elkaar eens of oneens. Of kunnen we dingen debatteren. Ook binnen feminisme vind ik niet dat het feminisme als zodanig afgezwakt wordt op het moment dat feministen het onderling oneens zijn. Ik vind juist dat het sterkt omdat je elkaar aanscherpt in debat. En waarschijnlijk denk ik over 3 jaar ook weer net even iets anders over dingen dan nu. Beetje lang antwoord, maar sorry.
Nee, het is heel goed antwoord.
Ik hang aan je lippen.
Ja, ik ook. Ik ben nog wel benieuwd, omdat je nu zoveel met dit onderwerp bezig bent. Nou, eigenlijk al best wel een tijdje. Ben je nou nooit heel moedeloos of boos? Gewoon 24/7?
Nee, zeker niet 24/7. Ik ben wel eens boos. Maar ik heb juist gemerkt dat door mijn Instagram, het is zo fijn voor mij om boosheid of frustratie om te zetten in een post. Want het werkt ook een beetje therapeutisch. Dan schrijf ik voor mezelf op in zo'n post van, dit is waarom ik dit niet oké vind. Nou, dan heb ik het al een beetje uit mijn systeem. Zoals je soms ook, hè, als je ergens mee zit en je praat er even over, dan voel je vaak al beter. Maar dan ook op een manier dat mensen daarop gaan reageren en erover gaan praten, is voor mij super stimulerend om te weten van, ik ben niet de enige die dit zo vindt. Dat krijg ik ook vaak terug van andere mensen die dan zeggen van, oh, ik dacht dat ik een zeur was, maar ik zie nu dat mijn gevoel gewoon een legitiem gevoel was. Dus ik haal daar eigenlijk juist ook heel veel kracht en energie uit, waar ik enorm van geniet. Er gaat wel veel tijd en energie in zitten. Ik wil het ook niet afdoen alsof het allemaal een breeze is of zo. Er zijn wel dagen dat als ik een post doe die zeg maar semi-viral gaat, dan steek ik veel tijd in DM's. Dan steek ik veel tijd in de gaten houden wie daarop reageren, hoe daarop gereageerd wordt. Ik wil ook altijd zorgen dat mijn comment section niet ontaardt in een soort van agressief gedoe. En dat doet het bijna nooit. Maar weet je, er zijn soms, ik probeer altijd aan te geven als mensen, en dat snap ik ook, er zijn soms mensen die zeggen van, oh, die tut hola, wat een kut artikel. En ze ziet er zelf niet eens uit.
Yeah, yeah.
En dan vind ik het ook belangrijk om te zeggen, hey, laten we het bij de inhoud houden. Ik support niet dat we elkaar op ons uiterlijk aanvallen. Yeah. Dus je wil erbij blijven. Dus dat soort dingen kosten tijd en energie. In feite, ik zat erover na te denken, ik heb nu dit Instagram-account 2,5 jaar. Ik heb sowieso wekelijks iets gepost, 2,5 jaar lang. Er zit heel erg veel tijd in. Onbetaald. En dat is prima, maar dat moet soms wel even gezegd worden. Weet je, activisme is niet niks. Net als wat jullie doen, dat is ook niet niks. Je moet er maar, het is ook een luxe om de tijd te hebben om dat te doen. Klopt. En heel veel mensen die zich niet uit kunnen spreken, doen dat ook niet per se omdat ze dat niet willen of omdat whatever. Sommige mensen hebben daar de luxe niet om daar tijd aan te besteden. Dus ik heb ook een gevoel van, ik heb daar wel tijd voor. Ik vind het belangrijk. Dat wil ik dus ook doen.
Ja, het is jouw vrijwilligerswerk.
Ja.
Ja, en daar bereik je natuurlijk al mooie dingen mee. En dan vraag ik me ook af, heb je al het idee dat er dingen veranderen? Niet dat ik wil zeggen dat het enkel en alleen door jou toedoen komt. Maar je bent al 2,5 jaar bezig.
Ja, ja. De eerste jaar ongeveer voor 400 mensen. En toen ging het eigenlijk in één keer met spurten. Omdat ik toen ook opiniestukken begon te schrijven in Parool en NRC en Hard Hoofd en zo. En ik heb er nu dus inmiddels 8400.
Op naar de 10.000.
Ja,
swipe op kan naar je ook
swipe op. Nee, dus...
hele tune bij de swipe up.
Ook een half uur dan gaan praten over de swipe up. Nee, maar... even denken.
Verbetering. Ontwikkeling.
Oh ja. Wat ik dus merk, en dat is dubbelzijdig. Ik heb er gemengde gevoelens over. Aan de ene kant ben ik namelijk, ik ben ontzettend blij dat er hierdoor meer gesprekken plaatsvinden. Want dat hoor ik gewoon van volgers. Dat merk ik aan heel veel volgers die DM'en me van, ik ben door jouw account bewuster gaan nadenken over bepaalde zaken. Dingen vallen me nu sneller op. Dus ik weet dat op microniveau bij volgers zo is, bij sommige daarvan. Dus dat is super fijn. Ik denk dat het feit dat er gewoon inmiddels meerdere tijdschriften zijn geweest die hier actief op hebben gereageerd en hun excuses hebben aangeboden. Of zoals laatst het Parool met hun redactioneel commentaar toen ik het had over antisemitisme. Of Harper's Bazaar die een artikel offline heeft gehaald wat ging over dit mogen vrouwen na hun 30ste niet meer dragen.
Oh ja, oh ja,
nou, weet je, maar kijk, dat hangt dus samen. Ik zei niet fundamenteel andere dingen 1,5 jaar geleden, maar ik had wel 10 keer zo weinig volgers. En dat gaat een beetje terug naar het punt waar ik het eerder over had van, wanneer wordt er naar je geluisterd? Er wordt naar je geluisterd op het moment dat jij impact hebt doordat mensen jou volgen. En dat heeft ergens iets wrangs. Dat betekent namelijk dat mensen die niet die status hebben, minder snel gehoord zullen worden. En dat zal helaas niet gauw veranderen, denk ik. Dat is nou eenmaal de nature of hoe dat soort dingen gaan. Maar ik hoop dus wel dat ik daar een stem, een soort van, hoe noem je dat? Catalyst voor kan zijn om dat soort gesprekken gaande te houden. En
maar ik denk ook zeker omdat mensen de ruimte hebben om jouw dingen te sturen. En dat als jij het inderdaad ook vindt en jij maakt daar een post over, via jou kan je ook weer je stem laten horen. En dat
precies.
Is ook heel fijn. Er is nu gewoon een platform waar je terecht kan.
Ja.
Dat alleen al is zo prettig.
En ik zal niet altijd alles posten en ik vind ook niet altijd alles, zeg maar, ik probeer natuurlijk een beetje verschillende thema's aan te raken. En wat ik al zei, als ik bijvoorbeeld, ik heb al gespeeld met het idee om puur een account voor de bullshit in de Telegraaf te beginnen. Daar zou je
dan
al 10 posts per dag.
werkdag bij elke week of meer.
Ja.
Zelfs niet te doen.
Ja, nee, natuurlijk kan je niet alles posten. Dat is logisch.
Nee, en maar ik denk, ja, verandering... Verandering komt wel degelijk, denk ik, met gesprek steeds... Gewoon steeds meer toehoorders vinden en steeds meer participants vinden in gesprekken.
Ja, dus iedereen laat je horen als je iets
zeker
ziet.
Ja, ja. Volg Zeikschrift.
Ja, volg
sowieso. Ik denk dat heel veel van onze volgers Zeikschrift dan volgen.
Hey, zullen we afsluiten?
Ja, met want
iets
we zijn
leuks?
Namelijk super benieuwd, want ze had het net over een primeur.
Oké, daar komt hij. Anticipatie. Nee, ik vind het superleuk, want ik ben gevraagd door de Vogue om hun nieuwe columniste te
worden. Yes, dat is super cool nieuws.
Dat is zo leuk.
Dat ja, is ik vind, heel leuk nieuws.
Ik vind het heel erg leuk, want ik ben... weet je, mensen denken soms dat omdat ik Zeikschrift heb, dat ik alle bladen kut vind of zo. En dat is helemaal niet zo. Weet je, ik kan iets over het gebrek aan diversiteit... vorig jaar, met name in een aantal nummers, in de Linda hebben. Maar Linda nog steeds een ambachtelijk, fantastisch vormgegeven blad vinden. En ik vind de Vogue bijvoorbeeld dus ook een heel erg goed blad in... ja, hoe ze een soort hele leuke combinatie vinden van kunst, cultuur, maatschappij, stukjes over van alles en nog wat. Weet je... Het grappige is, ik hou heel erg van tijdschriften. Dat klinkt misschien gek voor sommige mensen, omdat ik natuurlijk ook heel veel dingen aanval en bekritiseer. Maar ik hou er wel heel erg van. En je kan verzet altijd op twee manieren uiten. Je kan 1 tegen het systeem aanschoppen en je kan deel worden van het systeem om het van binnenuit te veranderen.
Binnenuit, ja.
Heel cliché, maar dat is wel zo. En je kunt allebei tegelijk doen. Nou, dat wil niet zeggen dat ik voor Vogue over Zeikschrift dat het een soort van verlenging helemaal van Zeikschrift wordt. Het lijkt me juist heel erg leuk om wat meer over... op een literaire manier over bepaalde thema's... hoe die zich uitspelen in mijn eigen leven te gaan schrijven. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik vind het heel erg leuk dat ze daar platform aan geven.
Ja, echt ja. Heel cool. Mag je dan eigenlijk nog wel artikelen uit Vogue aanvallen op Zeikschrift... als je dan
tuurlijk
daar wel columnist voor bent? Ja,
ja, als columnist zal ik zijn zeker een beetje erbuiten.
Ja, dat is waar. Dan hoor je er niet.
Je mag van alles zeggen.
Nee, zoals Joep, hè?
Zoals Joep, ja. Je mag alles zeggen.
Hele goede en legitieme vraag. En zeker, je kunt er zeker van uitgaan... dat als er iets is wat ik misvind in de Vogue... dan zal ik dat nog steeds gaan zeggen.
Mooi.
En wanneer komt je... Heb je al een deadline?
Ja. Ik heb net de eerste ingestuurd vorige week.
Yes.
Gaat voor een deel over Joan Didion, een van mijn favoriete schrijfsters, essayisten in Amerika. En komt de eerste week van februari uit.
Dat is al heel snel.
Volgende week een fotoshoot. Dat is leuk. It's gonna be a first.
Dat is zo happy. Dat is zo cool.
Ik dacht al van tevoren, ik moet eigenlijk even een shotje tequila doen van tevoren, zodat ik een beetje losjes ben. Maar anyway.
Komt wel goed.
Komt wel goed. Komen we bij de afsluiter. Damn honey, yes. En damn honey, no. Nidia, damn honey, no. Laat ons huilen.
Ja, niet per se één concreet voorbeeld. Ik heb er wel eentje, maar meer een algemeen iets wat gaande is nu. Want het nieuwe jaar is daar en daarmee ook een shitload aan fatshaming. Het stikt van de reclames over zo snel mogelijk afvallen. In mijn omgeving hebben veel mensen het over de kilo's die er tijdens de feestdagen aangegeten zijn. Dat je daar dan vanaf moet komen, omdat je zo gezondigd hebt. Op social media komt er van alles in deze categorie voorbij. Oftewel, het is een hele lastige tijd voor mensen die moeite hebben om hun lichaam te accepteren. En dat vind ik een damn honey no. Dus alles rondom dit onderwerp. Dus mensen en dan voornamelijk vrouwen vertellen dat ze niet goed genoeg zijn. En dat ze er anders uit moeten zien om mee te mogen tellen. Dat is gewoon heel kut.
Dat is heel kut.
Ja, en ik werd gewezen. Oh shit, nou heb ik niet opgeschreven door wie. Sorry, lieve luisteraar die mij hierop gewezen heeft. Op een post van @Steven_Brunswijk. Van een foto. En op die foto stonden dan allemaal plaatjes van zijn vrouw, van zwanger naar nu. En dan staat eronder, even laten zien hoe trots ik op mijn vrouwtje ben, -. @Ayla Guyot heeft alle extra zwangerschapskilo's eraf getraind in 4 maanden, -. Dus iedereen die alsmaar smoesjes heeft, bakkes dicht en trainen, -. Het is 2019, dus gas erop, -.
Maar god, ze heeft je kind gebaard.
4 maanden geleden! Hoezo moet dat dan gelijk nu al eraf? Ik bedoel, je mag trots zijn. Dat is niet erg. En zij mag dat ook willen. En dat is allemaal prima. Maar ga niet zeggen, smoesjes, bakkes dicht, trainen. Als jij niet wil trainen, dan is dat ook goed. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet.
Ja, het is heel belerend en kut.
Ja, en je hoeft niet na je zwangerschap het idee te hebben van, nu moet ik gaan sporten, want anders dan zie ik er niet uit. Of whatever, daar gaat het niet om.
En dan wil ik hier even op inhaken met een post van Eva Jinek. Die postte volgens mij vlak na kerst een foto met filmpje op Instagram. En dat ging over succesvol worden, hoe je dat doet. En ze gaf haar tip. Ze gaf haar kijk daarop. Het was heel leuk en inspirerend. En toen vond Richard Kessels het nodig om onder deze post de reactie te plaatsen. Hele wijze woorden, Eva. Top. Je geweldige figuur is ook weer helemaal terug na je zwangerschap. Richard Kessels, het gaat daar niet over. Gelukkig sprong @cynthia.nl daar meteen bovenop. Want die zag het en die heeft daar volgens mij ook een hele post over gemaakt. Dat vond ik top. Ik werd hier op gewezen door @fakeconfused. Dat is een volger van ons. En het is gewoon zo.
Het gaat niet om hoe je eruit ziet.
Nee, ja. Het gaat daar niet om. En bovendien, als die post daar nou nog over ging, van, oh nou, hè, ik ben zo blij dat ik mijn zwangerschapskilo kwijt ben.
Maar dat is
ja,
niet
dat
zo.
Is niet zo. Het ja. is totaal ongerelateerd. Waarom altijd dat reduceren tot vrouwen reduceren tot hun uiterlijk? Het gaat...
Ja, en als overwinningen.
Ja, ja oh, hier, precies. Nog. Dat is alsof dat... Nou.
Ja. Ja. Marilot. Oh ja. Damn honey, yes. Vrolijk ons op.
Mijn damn honey yes gaat over de politiek in Amerika op dit moment. Of nou ja, de politiek. Het is nog steeds een grote ellende, want Trump zit er nog steeds.
Trumpie.
En heel Amerika is volgens mij downgeshut op dit moment, geloof ik. Maar er is wel wat aan de hand. Er is reuring. En in aflevering 4 hebben we al een hele stroom aan coole vrouwen opgenoemd die gewonnen hebben in de verkiezingen van afgelopen november. En nu wil ik graag even twee namen uitlichten waar jij, Madeleine, laatst in een radio-interview voor NPO 1
ja.
over hebt zitten vertellen. Namelijk Elizabeth Warren en Nancy Pelosi. Madeleine, vertel ons over deze coole vrouwen.
Nou, het is heel erg tof, want Nancy Pelosi is inderdaad opnieuw verkozen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En dat maakt haar eigenlijk tot een van de meest machtige vrouwen en mensen in Washington DC. Omdat je daarmee heel erg veel power hebt eigenlijk over het leiden van de discussie tussen Democrats en Republicans in het beslissen over beleid. En zij was in 2007 de allereerste vrouw ooit die verkozen werd in die positie. En nu dus voor de tweede keer. Elizabeth Warren is een Democrat die zich kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap van 2020. En zij is eigenlijk heel erg voor het hervormen van kapitalisme. Het hervormen van de markt. Ze is ietsjes milder dan Bernie Sanders, die echt is voor het omverwerpen van de markt. En daar iets nieuws voor in de plaats brengen. Of een nieuwe vorm daarvan in de plaats brengen. Maar allebei enorm competente en hele ervaren vrouwen / mensen. Maar de vrouw is wel belangrijk om te noemen, want het is gewoon veel moeilijker voor vrouwen historisch geweest om op dat soort posities te komen. Dus ik bedoel dat niet als kwalificatie, maar ik bedoel dat om recht te doen aan alle obstakels die zij hebben moeten overkomen om daar te komen. Ze zijn ook allebei ver boven de 60. Enorm
78
veel...
las ik bij Nancy Pelosi.
Ja, 78. Ja. Ja. En Elizabeth Warren 67, als ik me niet vergis. Ja, dat is ook anders in Amerika. Daar hebben ze sowieso ander idee over leeftijd binnen de politiek dan hier. Presidenten zijn ook vaak ver boven de 60. Maar nee, ik vind het heel tof. Afgezien van wat ik precies vind van hun politiek, vind ik het gewoon heel erg vet dat daar twee vrouwen op zulke machtige posities terecht zijn gekomen. Of althans eentje en die andere potentieel. Ja.
Dus, damn honey, yes. We zullen trouwens de link naar jouw radio-interview ook even in de show notes zetten.
Leuk.
Ja. Dan, voordat we de eindtune instarten, we hebben nog wat weg te geven. Hè?
Kaartjes voor Merel in Paradiso.
Woehoe!
Die kon je winnen door ons te taggen in een Kerst met de Fam foto.
We hebben genoten van jullie heerlijke inzendingen.
En de winnaar is...
Carmen Quint.
Ah, oh, Carmen, gefeliciteerd. You had me at the koekoeksklok in de foto. Die was fantastisch.
En de positionering van elk persoon op deze foto.
Nou ben ik heel benieuwd hoe die foto eruit ziet.
Oh, we gaan hem weer laten zien.
Ja, we kunnen misschien wel even delen ergens.
Oh ja, dat is
cool. Carmen, we nemen contact met je op. Lieve mensen, dit was aflevering 8 van Damn Honey, de podcast. Bedankt luisteraars. bedankt Madeleine.
Heel graag gedaan. Superleuk.
Volg in godesnaam die vrouw. Volg dat account @zeikschrift. Je zit ook op Twitter? Even voor de mensen die niet op Instagram zitten.
Formeel gezien, ja, ik heb een account.
Ja, maar daar post je wel dingen door, toch?
Soms, ja.
Ja, precies. Ja, ja, okay. Gewoon volgen. Dus Twitter, Instagram.
Ook bedankt aan onze leuke producer, kerel, vent, Daniel van de Poppen.
En woe! Laten we Lucas de Geer niet vergeten die onze tunes componeerde.
Bedankt Kim voor het insturen van je probleem. Go get them. En bedankt ook aan alle andere luisteraars die van zich lieten horen.
Zie jij nou binnenkort iets? Hoor je iets? Of denk je iets waarvan je vindt dat we het moeten weten? Laat ook van je horen. Dat kan via Instagram, @themhoneyhetboek, of mail naar info@themhoney.nl. Ja, oh. En wat betreft, sorry. Ja, en wat betreft gekke artikelen die je dus voorbij ziet komen, DM naar haar zeikschrift.
Ja. Ja, of niet, want altijd zelf weten.
Ja, altijd zelf weten, maar denk je nou, meiden, ik luister met zoveel plezier, wat kan ik voor jullie doen? Nou, ik heb wat ideeën voor je. Ten eerste, je zou een recensie achter kunnen laten op iTunes. Je kunt ons boekje kopen, voor jezelf of als cadeau voor al je vrienden of seksistische collega's, Kim. Je kunt onze podcast aanraden aan je vader, aan je moeder, aan je tante, whoever. Een Insta-post of story aan ons wijden waarin je ons totaal de hemel inprijst. Geld door de brievenbus gooien. Nou ja, kijk maar even.
Maar verder zelf weten.
Er zijn opties.
Tot over 2 weken.
Toedeledokietje.
Doei
doei. Doei. How to make a Molotov cocktail. Items needed. Gasoline. Oil. Cloth or rag. Glass bottle. Bottle stopper or cork. A Molotov cocktail seems like...
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.